Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Help, ik ben gehackt. Ik ben hier weer samen met mijn collega Frank Dammers. Frank, welkom weer.
Dankjewel.
Heb je er weer zin in?
Ik heb er heel veel zin aan, zeker.
Goed zo. Ja. Ja, we hebben een bijzondere gast vandaag aanwezig natuurlijk. Ik ben heel geïnteresseerd in zijn verhaal. André Stannes vanuit BDO, welkom bij onze podcast.
Ja, dankjewel.
Kun je jezelf heel even introduceren?
Jazeker. Ik ben André Stannes, Senior Manager Digital Forensics and Incident Response bij BDO.
Zo, dat is een hele mond vol.
Zeker weten, ja.
Goeie.
Ik kort het normaal ook altijd af als DFIR.
DFIR.
Dan moet ik het alsnog uitleggen.
Ja, daar begrijp ik nog steeds niks. Want wanneer gaat bij jou de telefoon, André? Wat betekent dit?
Als de telefoon gaat, dan hebben wij vaak te maken met een incident. Dus dan gaat de noodtelefoon over in onze groep en dan pakt iemand hem op. En dan is vaak of een phishing waarop geklikt is of een zwaar incident.
Oké, en wat is dan een phishing incident in dit geval?
Bijvoorbeeld een medewerker die heeft geklikt op een phishing link in de e-mail. En er gebeurt iets vreemds. En dan weten ze niet wat er gebeurd is en dan moeten wij het onderzoeken.
Ja, oké. Okay. Dus dan gaan jullie eigenlijk de boel afschermen? Ga je dan alles ontkoppelen? Of wat ga je dan meestal doen?
Nou, we beginnen altijd eerst met de vraag stellen. Waar heb je op geklikt? Hoe ziet het eruit? En dan wat we altijd vaak wel adviseren is om gelijk even de laptop van het internet af te halen. Om te kunnen onderzoeken wat er überhaupt gebeurd is. Dus eerst de root cause proberen te bepalen voor zo'n...
Dus niet uitzetten?
Nee.
Nee, gewoon van het netwerk afhalen?
Van het netwerk of van het internet eigenlijk. Ja. En het netwerk.
Ja. Ja.
Ja. We duiken zo meteen echt de diepte in, hè, want we zijn eigenlijk een beetje bij die introductie gebleven. Zeker. Forensisch onderzoek had je het net over, dat is eigenlijk jouw ding, maar dat is niet waar je per se begonnen bent, vertelde je in ons voorgesprek al. Hoe ben je daarin in terecht gekomen en wat was jouw moment dat je dacht van ja, dit is mijn wereld?
Dat is een hele mooie vraag. Ik ben vroeger begonnen altijd bij Atero, dat was Essent Milieu nog destijds, in de afvalwereld. En dan was ik heel veel bezig met ERP, met Navision was ik heel bezig en met de afvalstations in Nederland. En dat begon naar een jaar of vier, begon dat wel een beetje te jeuken, want je weet op zich wel hoe die processen werken. En je wilt dan toch weer wat anders. Dus dan heb ik na mijn carrière bij Essent Milieu Atero, ben ik bij meerdere consultancybedrijven geweest voor de implementatie van financiële ERP-pakketten. Zo ben ik uiteindelijk ook in 2020 bij BDO begonnen. En toen kwam er een vacature vrij binnen Forensics and Technology. En dat was echt incident response en dat leek mij superleuk. En vroeger deed ik dat ook al heel veel. Ik ben al vanaf mijn jeugd bezig met computers, met het bouwen van computers, met het installeren van computers. Maar ook ransomware en malware was toen ook al aanwezig, alleen in veel mindere mate. En dan kwamen de buren wel eens bij me. Hey André, ik heb op een mailtje geklikt. Ik heb nu een raar bericht dat mijn foto's dit niet meer doen. Kun je me helpen? Dus ik had al veel ervaring met de makkelijke ransomware gevallen, om het maar even zo te zeggen. Dat trok mij gewoon heel erg. En zo ben ik uiteindelijk bij Forensics and Technology gekomen.
Ja, dus veel zaken vielen op zijn plek eigenlijk, vertel je een beetje.
Ja.
Was er ook één moment dat jij dacht van, ja, ik ben bezig met mijn eerste of mijn tweede case, dat je dacht van, ja, dit is wat ik wil doen. Kun je nog herinneren dat je zo'n aha-moment had?
Ja, dat was de eerste casus, was dat. Ja, dat was gelijk een jackpot. Dat was ransomware. Een heel bedrijf stond stil. Dan moet je erheen. Met je koffietje en met je laptops en met je harde schijven. Forensisch bewijs veiligstellen. En ja, dan begint je onderzoek. En nadenken over de mitigerende maatregelen die op zo'n moment moeten worden getroffen. Hoe jij zo'n bedrijf dan kunt helpen om in ieder geval weer verder te kunnen. Want ja, als een heel bedrijf stilstaat door zo'n ransomware, ja, dat kost heel veel geld. Als je medewerkers een week niks kunnen doen. En als je IT-systemen waar je eigenlijk afhankelijk van bent, niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
Dus je zat er meteen middenin op dat moment.
Ja, ja, daar ga ik goed op. Dat klinkt misschien heel cru, maar ja, ik vind dat gezonde stress. Daar ben ik op mijn best.
Nee, ik denk dat je meer dan welkom bent op die momenten.
Ja, dat zeker weten. Ja. En ik ben dan ook wel, ik probeer wel, dat zou je misschien niet zeggen van mij als je me kent, maar ik probeer dan wel de rust en de overzicht te bewaren. Van oké, wat is er gebeurd? In plaats van dat je gelijk in de paniekmodus meegaat met zo'n bedrijf. Je moet de rust zijn op zo'n moment.
Ja, je moet rust uitstralen om de mensen ook het vertrouwen te geven dat je het kunt oplossen eigenlijk, bedoel je, denk ik.
Ja. Ja, jij bent in principe de externe adviseur die de ervaring mee heeft.
Ja.
Men moet natuurlijk ook de rust bewaren en ze de juiste adviezen kunnen geven op dat moment. Ja, dat hangt helemaal af van de situatie. Van zo'n hack of een ransomware of malware.
En dan kan ik me voorstellen, André, dat jij niet als enige daar binnenkomt, of misschien wel, maar dat je van een team om je heen hebt met mensen. Je hebt in het voorgesprek ook verteld van ja, wij spelen misschien in Nederland of in Europa wel Champions League, hè, als je naar onze discipline kijkt. Kan je ons eens meenemen hoe je team eruit ziet? Wat voor specialisten komen we daar tegen?
Ja, we hebben binnen onze Forensics and Technology team hebben wij bijna 30 specialisten zitten. En we hebben ook nog onze cybersecurity specialisten. Daar zitten ook 30 tot 40 man. Ja, en dat zijn de bronnen waar we uit kunnen putten. Dus aan de forensische kant kunnen wij heel veel forensische specialisten halen. Die ook echt naar gespecialiseerd zijn op digital forensics. En aan de cyberkant hebben we natuurlijk ook onze ethical hackers zitten. Onze pentesters, onze governance mensen zitten daar ook. Dus ja, we hebben eigenlijk een heel groot en breed team die wij kunnen inzetten tijdens zo'n incident. Maar ook na en ook natuurlijk voor zo'n incident.
Ja, ik wil zeggen, ik hoor ook een paar mensen, als je ethical hackers zegt, dan denk ik ook van ja, dan ga je dus ook testen. En pentesting, dat doe je dus ook in het voortraject al. Het is niet alleen als er iemand geklikt heeft op een link,
nou,
dat je in beeld komt.
Frank en ik hadden het er net ook al over. Zo'n ethical hacker en zo'n pentester, dat zijn eigenlijk vaak de mensen die doe je in de preventieve fase. Dus ja. Stel wij onboorden een klant, dan willen we natuurlijk wel weten, waar zitten jullie zwaktes? Waar kunnen wij eventueel gegevens van jullie vinden? Ja, nou, dan kom je natuurlijk met pentesters en met ethical hackers aan.
Ja, ja.
Even over artificial intelligence hebben. André, we duiken nu echt even de diepte in. Deze podcast hebben het ook veel gehad over artificial intelligence. En ook binnen jouw vakgebied kom je het vaak tegen. Steeds meer kan ik me zo voorstellen. Hè? Kan jij misschien ons even meenemen wat nu echt het grote voordeel is van artificial intelligence, maar misschien ook het grote gevaar in jouw wereld?
Het voordeel aan de preventiekant is dat wij zelf ook AI kunnen inzetten om snel mitigerende maatregelen of scripts te kunnen schrijven. Maar wat ook het grote nadeel is, is ook een voorbeeld van DarkGPT. Dat is eigenlijk de tegenhanger van ChatGPT. Ja, die wordt echt gebruikt op het dark web om code te genereren met malicious payloads daarin.
Bestaat echt?
Die bestaat echt. Om een bedrijf zeg maar lam te leggen.
Dus daarmee zeg je eigenlijk dat waar nu ook wat ChatGPT of Copilot wordt gebruikt voor het maken van code, wordt het ook gebruikt juist om te hacken eigenlijk, hè?
Ja.
Oké.
Okay. Dat is wat je heel erg veel ziet, want de code wordt ook steeds complexer om te ontrafelen. En daar zit ook een hele grote uitdaging.
En dit gaat dan over code. Heb je nog andere vormen waarbij je eigenlijk de technologie ons inhaalt? Of waarbij de hackers of de criminelen ze slim af zijn?
Ja, de trends die je ziet natuurlijk, dat zijn infostiles op het moment. Die worden heel veel geïnstalleerd zonder dat je dat door hebt. Je klikt op een linkje en voor je het weet wordt er stiekem op de achtergrond of een script gerund of een browser extensie geïnstalleerd die dus jouw gebruikersnamen en wachtwoorden probeert te ontfutselen en dat direct doorstuurt.
Ja, want even voor de context, je noemt een infostealer. Kun je nog iets breder uitleggen? Wat is het precies?
Een infostealer is eigenlijk een klein programmaatje dat probeert jouw virusscanner te ontwijken om data te ontfutselen van de desbetreffende getroffen computer.
Kijk, dus dat geeft een beetje beeld. Hè?
Ja.
Snap je hem nu, Frank?
Ja, ik denk dat ik daar nu aan.
Ja, nu wel. Ja, ik wist het ook niet, hoor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen.
Ik schrijf ook gewoon mee. Hè.
Dan kun je daarna lezen. Nou, als je, je krijgt veel nieuwe dingen horen vandaag natuurlijk.
Heel veel termen.
Ja. Heel veel termen en heel veel nieuwe termen ook weer, denk ik. Dat is wel leuk, hè? We lezen ook veel over deepfake en voice-clone. André, hoe prik je daar doorheen?
Nou, hoe prik je daar doorheen? Dat is juist heel moeilijk. Ik vertelde Frank zo straks ook nog dat een kennis van mij toevallig van een week nog gebeld is. Waardoor er eigenlijk een bandje is gestart en hij eigenlijk een contract is aangegaan waar hij eigenlijk nog niet eens ja voor gezegd had. Maar de factuur een uur later wel in de e-mail al had. Dus wat je wel ziet is dat de stem ook gewoon misbruikt wordt voor het opnemen. En wat je ook gewoon ziet is dat met deepfakes, dat zie je ook op het internet, dat er heel veel deepfake video's ook al worden gemaakt. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld Donald Trump op het moment die op Instagram. Ik kom uit Friesland, ik heb al hele slechte Friese Instagram post gezien dat Donald Trump in Bolzwart was of in Leeuwarden. En dat lijkt gewoon net echt. Dat is ook wel echt een groot gevaar, moet ik zeggen, aan dat ChatGPT en dat Sora.
Ja, dat is net zoals dat je eigenlijk mensen aan de deur kunt krijgen die zeggen dat ze de juwelen komen halen. En dat is dan geen deepfake, maar het is eenzelfde vorm. Maar dan anders, denk
of
ik.
Of de zwerver trend die op dit moment is van, hey mama, er staat iemand bij mijn deur en dat ze dan een zwerver in de foto hebben gezet.
Ja.
Die zie je op het moment ook heel veel.
Ja.
En dat is natuurlijk de negatieve kant. Hoe creatief vaak AI daarvoor misschien kan worden ingezet. En jullie eigen opsporingsmethodiek, hoe speelt AI daarin een rol? Wat hebben jullie aan munitie eigenlijk om daar iets tegenover te zetten? En helpt AI daarbij? Is dat een onderdeel ervan?
AI is niet een vast onderdeel daarvan. Dat zijn we nog echt aan het onderzoeken. En waarom? Omdat wij vanuit onze forensische oogpunt, we moeten alles kunnen vaststellen. En omdat LLM's of AI nog wel eens willen hallucineren, moeten wij wel feitelijk kunnen vaststellen dat iets ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus wij moeten altijd die controle erin houden. Dus als wij wel AI zouden gaan gebruiken, moeten wij nog steeds moeten vaststellen dat iets daadwerkelijk is gebeurd. Dus wij kunnen niet uitgaan van AI. Het kan ons wel helpen met het opzoeken van e-mails, ik noem maar wat, of het bouwen van een script om iets uit een databron te halen. Maar nog niet echt met de verwerking van incident response.
Nee, het is echt een hulpmiddel en het ondersteunt je om je sneller je werk te kunnen doen, kan ik me voorstellen.
Ja, zie het echt als een hulpmiddel.
Ja, je ziet nu natuurlijk die agents ook ontstaan. Hè?
Ja.
Alleen ik kan me voorstellen dat je daar vanuit jullie vakgebied nu nog niet op kan vertrouwen. Dat je daar nog echt hulp bij nodig hebt om het te checken.
Nee, we zijn natuurlijk uiteraard wel innovatief bezig. Dus we hebben wel op onze eigen omgeving een eigen LLM. Maar ja, die moet je wel gaan voeren met de daadwerkelijke feiten en bevindingen. Maar ook de rapportage, hoe je dat rapporteren wil. Bijvoorbeeld conform het MITRE Attack Framework. Ja, dan moet je dat wel gaan voeren. Dus je moet hem wel zelf maken.
Ja, voor de zekerheid, LLM. Jij weet wat het is, Frank, of niet?
Large Language Model.
Ja, inderdaad. Het Large Language Model waar eigenlijk de AI uitput om te kijken van wat nou wat hij moet doen, zeg maar. Zeg maar in heel simpel Nederlands.
Een ander puntje waar ik wel benieuwd naar ben. Kijk, de grootste spanning tussen aan de ene kant eigenlijk security binnen een organisatie en anderzijds de dagelijkse business. Ik merk het hier bij Unica misschien ook wel eens. Hè. Een soort van strijd is misschien een groot woord. Waar de business misschien iets meer wil en security soms wat streng is. Hè. Zo voelt het soms, in ieder geval vanuit ons perspectief. Wat merk jij ervan in organisaties? Kom je tegen die worsteling? Of,
die worsteling kom je overal tegen. Ook bij BDO. En want we willen als business heel graag innoveren. Dat is ook wat je bij Unica ook zult zien. Je wilt innoveren met AI. Je wilt echt die tools gaan gebruiken. Alleen IT wil natuurlijk ook weten wat de impact daarvan is. Als wij al onze data daarin gaan stoppen en we weten niet wat er met die data gebeurt, ja, dan snijden we onszelf in de vingers. En daarom dat IT vaak wat voorzichtiger is. Die wil eerst kijken wat is de impact daarvan, van AI bijvoorbeeld op onze organisatie. Hoe helpt het ons? Hoe kan het ons slimmer helpen?
En hoe kijk je daar door een cyberbril naar zo'n vraagstuk?
Wij krijgen wel eens vraagstukken voor AI. En dan wordt ons wel eens gevraagd, ja, kun je ons adviseren met een beleid? Wat voor beleid moeten wij voeren als organisatie? En dan kunnen wij vanuit cybersecurity kunnen wij daarbij aansluiten.
Ja, precies. Dus daar begeleiden jullie ondernemers.
We begeleiden ook ondernemers in het schrijven van een cyberbeleid.
En heb je daar dan een bepaalde template voor? Of zeg je, waar begin je daarmee?
We hebben daar een bepaalde template voor inderdaad. Want we weten door onze ervaring wel waar we wel en niet op ons moeten richten. Maar je zult altijd nog een stukje maatwerkcomponent erin moeten hebben. Want ieder bedrijf is anders. Ieder bedrijf heeft andere werkprocessen.
Ja.
En impact per proces.
Ja, je gaat gewoon eerst vragen. Je hebt in principe een template, maar je gaat een aantal basisvragen stellen om dan te komen tot een eerste voorstel, zeg maar. Denk ik, als
ja,
ik het zo
klopt helemaal.
Mag vertalen. Ja.
Ja, André, je vertelde aan het begin van het gesprek dat je met je koffertje binnenkwam bij je eerste klus. En daar was direct groot issues. Hè. Er was veel aan de hand. Kan je ons eens meenemen in wat nou in het eerste uur van zo'n incident het allerbelangrijkste is? Wat zijn misschien de drie zaken die direct geregeld moeten worden? Ik weet niet of er drie zijn. Maar...
De drie zaken die direct geregeld moeten worden. Eén is, hebben we eigenlijk al een beetje over gehad, is rustig blijven. Want het is nog steeds een nijpende situatie op dat moment, maar je moet gewoon rustig blijven. Twee is het identificeren van de machine of machines, wat ook echt op gebeurd is. En eigenlijk die machines gewoon aan te houden. En te isoleren. Ik denk dat isoleren het allerbelangrijkste is. Zorg dat ze niet op internet kunnen. Zorg dat ze geen netwerkconnecties hebben met elkaar. Voor mijn part sluit de sectie af binnen je bedrijf met access points. Waar zo'n laptop of computer op aanstraalt.
En dat doe je op het moment als je bewijs hebt? Of begin je gewoon met alles afsluiten?
Nou, het begint vaak al. Kijk, je wordt gebeld omdat er een computer is. En die laat voor mijn part een ransomware note zien. Met van, hey, deze laptop is gehackt. Wil je gegevens terug hebben? Dit is het adres en dit is de bitcoin.
Ja, dat helpt adres. Wel een stuk met zoeken, zeg maar.
Ja. Maar ja, wat ook kan zijn is dat één zo'n laptop niet één laptop heeft geïnfecteerd, maar ook andere. Ja, dan wil je eigenlijk dus dat je internetconnectie eruit ligt, want dan is dus het C2-principe, dus dat command en conquer principe van ransomware is dan uiteindelijk weggenomen en kun je dan binnen je onderzoek meerdere computerservice en laptops onderzoeken.
Even kort de ransom note stipte je aan voor de luisteraars die de term niet direct kennen. Kan je het even kort toelichten?
Ja, de ransom note is, als je die ziet, van readme ransom note, dan weet je eigenlijk al dat je te laat bent. Want dan weet je dus dat de hackers binnen zijn getreden binnen jouw IT-omgeving. En dat ze in ieder geval minimaal één computer hebben geransomd. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat ze middels hun eigen geschreven software met een sleutel die alleen zij hebben, alle bestanden hebben versleuteld. Dus al jouw belangrijke bestanden op een server. Denk aan backups, denk aan belangrijke afbeeldingen, denk aan contracten, noem het maar op. En daar beginnen ze mee en dan laten ze een nood achter. En dan krijg jij een dark web adres waar je dan naartoe moet surfen. Of soms ook nog wel eens een programmaatje die ze erbij zetten. Ja, dan kun je met ze communiceren.
Dan mag je betalen.
Dan mag je betalen, ja. Of niet.
Of niet, en dan mag je keuze. Wat, je kunt natuurlijk geen aantal noemen, wat het vaak veel betaalt. Ligt het echt aan de situatie?
Het ligt dan echt aan de situatie. Ja. Wat ik ook vorige week tijdens ons event ook heb aangegeven is, eigenlijk moet je niet willen betalen. Maar wat nou als je met je rug tegen de muur aan staat? Ja, en je backup infrastructuur is ook kapot. Maar je business continuïteit komt daarmee in gevaar. En je verliest 1 miljoen per dag. En dan? En dan moet je een keuze gaan maken. Betaal ik de ransom van een paar ton tot een miljoen? Of kies ik ervoor om alles opnieuw te bouwen wat mij misschien wel miljoenen gaat kosten?
Ja, dat is ook de inschatting denk ik die jullie maken in jullie forensisch onderzoek. Op een gegeven moment. Van, goh, ja, dit is moeilijk te herstellen of niet zo moeilijk, minder moeilijk te herstellen.
Nou, wij doen eigenlijk het feitenonderzoek. En we proberen ze natuurlijk te helpen dat het gewoon op dat moment verholpen is. We assisteren niet in het betalen of niet betalen van ransom. Nee. Want wij moeten een feitenonderzoek doen naar zo'n incident. Maar we adviseren wel.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen, André? Los van de cases, maar in Nederland wordt daar de helft van de tijd betaald? Of is dat maar in enkele gevallen? Is daar iets zinnigs over te zeggen? Of is dat geen informatie?
Ik heb geen specifieke getallen. Ik heb niet echt bij de bedrijven waar wij hebben geholpen, hebben wij geen ransom betaald.
Okay.
Of heeft het bedrijf geen ransom betaald?
Dat geeft wel een beetje een indicatie. Inderdaad.
Ja.
Hey, en als je nou getroffen wordt door die ransomware, je stelt die PC dus zeg maar veilig. Wat ga je communiceren intern? Wat is jullie advies daarover het algemeen bij? Wat ga je nu maar wel doen richting het bedrijf, zeg maar, ook richting het team?
Hoe bedoel je dat precies?
Je bent getroffen door ransomware. Je hebt het is aangegeven, jullie komen binnen. Je zegt van, nou, de laptop moet van het internet af. Het is bij een bedrijf van 300 man. Wat ga je intern communiceren bij het bedrijf? Ga je een communicatie doen van, goh, het bedrijf is getroffen door ransomware, is jullie advies? Of zeg je van, nou, we houden het eerst klein, we gaan eerst onderzoek doen voordat wij een communicatie intern doen?
Wij vragen altijd of er een incident-responsplan is. En dat daar ook een communicatieplan in staat. Kijk, normaliter zal een directeur zeggen van, hey, mensen, wij zijn helaas getroffen door ransomware. Duw je de computers uit, ga van internet af en meld je in de kantine. Dus dat ze dat plenair in de kantine vermelden van, hey, we zijn geransomed, we kunnen op dit moment niks doen. Er komen specialisten van BDO komen binnen om te onderzoeken wat er is gebeurd. En die komen ook helpen met de mitigerende maatregelen. Dat is vaak wat we vragen, hè? Dat ze dus een incident responsplan hebben. Hebben ze dat niet, ja, dan assisteren we daar wel in. Alleen het punt is, we moeten eerst wel weten wat er gebeurd is. Dus wat is nou die impact? Betreft het één laptop of betreft het halve park, IT-park van zo'n klant?
Moet ik alles platleggen of kan ik het...
Exact dat. Ja. En wat je vaak dan wel doet, is het internetstekje er al uit trekken.
Ja, en je moet het plan nog kunnen benaderen. Als het,
Precies, en dat is ook wel een hele mooie. En dat werd ook laatst benoemd, is dat hoe ga je dat doen? Als je het op SharePoint hebt staan en je SharePoint ligt eruit of je internet ligt eruit. Wat wij altijd adviseren met een incident-responsplan of een cyber crisis plan, net hoe je het noemen wil, altijd een kopietje te bewaren in de kluis. En niet één, maar het liefst twee of drie binnen je organisatie. En zorg dat iedereen hem weet te vinden.
Ja, een hard copy. Dus ook geen USB-stick met het plan, dat is ook niet handig. Maar gewoon een hard copy.
Een hard copy, ja.
Ja. Een hele praktische tip, maar ik denk niet iedereen hem klaar heeft liggen.
Nee, dat denk ik ook niet. We hebben helaas gevallen genoeg gehad waaruit bleek dat het toch op een server stond, op een fileshare. Ja, dan konden ze er dus niet bij.
Ja, lastige situatie is het dan. Ja. Ik wil toch even terug naar dat dark web. Is toch een interessant fenomeen. Ik ken het niet of nauwelijks. Je hebt er ooit wel eens iets over verteld. Maar kan je ons eens meenemen, André? Wat gebeurt er eigenlijk met gestolen data op dat dark web? Hoe ziet die keten eruit? En wat gebeurt er als je niet betaalt? Hoe werkt zoiets?
Dat is een hele mooie. De dark web is eigenlijk, ik noem het altijd de onderste laag van het internet. Ja, je hebt, als je het in drie vlakken zou verdelen, heb je natuurlijk het internet. Dan heb je nog het deep web en dan heb je nog het dark web. Het internet is wat wij zien. Denk aan google.nl, nu.nl, waar wij ons Instagram, Facebook, LinkedIn, waar we graag naartoe mogen surfen. Dan heb je nog het deep web. Nou, dat is dan de laag waar de servers en de printers bijvoorbeeld met elkaar praten. Rabobankieren. Die laag. Dan heb je nog het dark web. Ja, het dark web is echt een peer-to-peer netwerk. Waar je middels specialistische software zoals de Tor browser, die heb je nodig om met elkaar te kunnen verbinden. En wat die eigenlijk doet is een beetje hetzelfde principe als Napster. Je verbindt met meerdere computers, wel beveiligd en anoniem. Dus je blijft anoniem. Maar je moet een bepaald adres hebben. En dat adres, dat noemen ze dus een onion link. En dat is niet zo, niet zoals google.nl of google.com. Nee, dat is een gehashte waarde vaak. .onion. En dat eindigt op .onion. En die kun je dus dan met je Tor browser kun je die openen. Dus als jij op een website wil komen binnen dat dark web, dan moet je wel een hele specifieke URL hebben. Nou, we hebben daar meerdere bronnen voor. Dat je bijvoorbeeld wel bij die ransomware groups kunt komen. Want ja, die ransomware groups die willen natuurlijk wel bekend zijn met hun websites op het dark web. Waarom? Want daar staan al hun slachtoffers en eventuele data. En dan even terugkomend van hoe werkt dat dus nu? Nou, wat ik eigenlijk zo straks ook al zei met die ransomware node. De ransomware node die leidt eigenlijk naar een Tor-adres, een onion adres. En op die onion adres staat van nou, gefeliciteerd, je bent gehackt. Dit is een snippet van jouw data. Dit is de data die we hebben kunnen ontfutselen. We laten niet alles zien, maar als jij ons in bitcoin betaalt bij wijze van €500.000, dan halen wij de hele data van het dark web en dan delen we het niet. En dat is wel eens vaker aan mij gevraagd, doen ze dat ook echt niet? Nou, de grote ransomware partijen doen dat niet. Je zou het misschien niet denken, maar ze hebben ook een ethische code. Als zij namelijk niet die data eraf halen, zullen ze bij een volgende aanval niet serieus genomen te worden.
Nee.
Dus het is voor hun gewoon een businessmodel dat, als het betaald wordt, prima, gaan we door naar de volgende, halen we weer gegevens van dark web. Wat je vaak nog wel ziet, dat zijn de cowboys, de kleinere jongens binnen de ransomware, die hebben dan ook even iets geschreven. Ja, en die willen nog wel eens delen. Maar ja, dat is natuurlijk een no-go. Dus ja, als je je ransom betaalt, dan kun je eigenlijk wel 99% ervan uitgaan, indien het een grote organisatie is, dat ze niks meer met je data doen en het vernietigen.
Ja, het is een code inderdaad. Er is geen keurmerk of zo?
Nee, nee, helaas niet.
Nee, dat is laatst natuurlijk ook in het nieuws geweest met die hack van het bevolkingsonderzoek, waarbij ze het eigenlijk opnieuw hadden aangeboden. En toen, ik weet niet precies met Likewell of daar ook een ethische code in werking is getreden van ja, het was weer aangeboden en ze moesten nog meer geld hebben. En toen is het toch ergens teruggetrokken, tenminste, zo kwam het op mij over. En
ja, dat begrijp ik, maar dat zijn natuurlijk de onderhandelingen die wij niet zien, hè?
Nee, dat klopt.
En wat ze gaan doen is, ze gaan natuurlijk wel met die mensen in gesprek via dark web. Ze chatten met elkaar. Het is alsof het vroegere MSN weer tot leven is geroepen. En dan chatten ze dus met de ransomware groep.
Ja, om te kijken hoe ze aan beide kanten het beste eruit kunnen komen, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja.
Is die omgeving ook te volgen, te monitoren?
Nou, goede vraag. Ja, die is te monitoren. Wij hebben onze eigen tooling daarvoor gebouwd. En wat wij doen met onze klanten, is die elke dag er doorheen halen. Waarom? Hoe eerder ik weet of er leak credentials op het dark web slingeren, des te sneller kan ik ingrijpen. Wat kan voorkomen dat er eventueel een ransom wordt gedaan binnen dat bedrijf. Je hebt verschillende bronnen. Ja, het is natuurlijk wel een kunst. Pak je de juiste bronnen. Dat is wel echt een specialistisch ding. Dus je moet wel weten waar je moet zitten. Wat je tegenwoordig ook ziet is dat je van die Telegram groups hebt. Dan kun je gewoon gegevens kopen als je dat wil. Dan kun je gewoon zelf zoeken op naam, op Sofie-nummer, telefoonnummers, noem het maar op. Dus ja, dat zijn allemaal wel bronnen die jij wel wil indexeren, die je wel wil scannen.
Daar heb je wel vlieguren voor nodig. Als je nu, als Frank en ik eens een Tor browser zouden installeren, zouden we niet weten waar we moeten beginnen waarschijnlijk.
Ja, je begint met Google 9 van de 10 keer.
Ja.
Toch? Van hey, hoe kom ik het dark web op?
Ja.
Ja. En dan kom je in een eind, denk ik.
Dan kom je in een heel eind, maar de specifieke sites, zoals je eigenlijk al zei, hè, die zijn gehashed. daar moet je wel vlieguren voor hebben gemaakt om te weten waar je moet zoeken.
Je moet ze wel weten te vinden, ja.
Ja. En dat hebben jullie natuurlijk wel in beeld inmiddels, door jullie ervaring.
En ze willen nog wel eens veranderen. Lockbit bijvoorbeeld ook. Lockbit is nu 2 maal zijn ze gepakt. In ieder geval zijn een paar mensen gepakt van die Lockbit groep. Mensen zijn zo weer verder gegaan met een nieuw adres.
Ja.
Ja. En dat is ook wat je ziet, hè. Kijk, het zijn allemaal verspreide hackers over de hele wereld. Die vormen een groepering. Maar ja, als er 1 gepakt wordt, dan gaat de ander weer verder.
Ja.
Hoe waarschijnlijk is het dat er gegevens van bijvoorbeeld Thijs Kappert op dat dark web worden aangeboden?
Dan zal ik zijn e-mailadres even moeten opzoeken. Daar zijn we zo achter.
Ja, je kent misschien wel de website. Ik ken hem wel. Hive have been pwned. En daar kun je checken of je gegevens zijn gehackt. En je krijgt ook een melding als er weer een hack is gevonden. Of als je gegevens weer ergens zijn exposed.
Ja.
Toevallig kreeg ik van de week nog weer ergens een mailtje dat ik ergens weer iets was gelekt, zeg maar, van het mailadres. En dat dus een dikke kans dat ik er wel op sta.
Heb je hem gecheckt of niet?
Ja, ik heb hem gecheckt. Ja, ik weet dat er wordt nog wel eens wat gelekt. Maar daarom ook dat als ik weet dat uit ervaring, misschien kan André dat bevestigen. Het wordt gelekt. En dat is het feit dat wat gaat gebeuren. Dus wat je moet doen is meerdere wachtwoorden hebben voor je dingen. Als je je e-mail wachtwoord, je persoonlijke accounts die waar je echt belangrijke gegevens in hebt staan, moet je regelmatig wijzigen. En ik heb een standaard wachtwoord eigenlijk voor de standaard dingetjes waar het niet zo belangrijk is, waar je een keer wat bestelt bij een website bijvoorbeeld of dat soort dingen.
Welkom 01.
Bijvoorbeeld.
Die zie je heel veel, ja. Of admin hebben we ook nog wel eens gezien bij grote organisaties.
Ja.
Kijk, waar je goed op letten moet met die wachtwoorden thuis, dat is wel een hele mooie, heel mooi bruggetje. Is dat als je zo'n mailtje krijgt van have I been pwned, is de vraag eigenlijk, wat is er gelekt? Is mijn e-mailadres, is mijn naam, is mijn SOFI-nummer gelekt? Of hebben we te maken met een MD5 password hash? Of hebben we te maken met een plaintext password? Kijk, die plaintext passwords, dat zijn dus gewoon eigenlijk letterlijk jouw wachtwoorden. Daar kunnen ze wat mee. Maar met de MD5 hash vaak niet, want die kun je niet zo makkelijk decrypten. Of een andere vorm van hash. En daar zit nog wel eens verschil in. Kijk, wat je gewoon ziet is dat wij voeren, en daar ben ik ook mede schuldig aan, klakkeloos ons gebruikersnaam en wachtwoorden in op websites waar we bijvoorbeeld wat kopen. Hè. Denk aan de grote webwinkels waar we komen, aan fora's, waar we ook veel informatie vandaan halen. Ja, die worden wel eens gehackt. Er zit zelfs met Plex. Plex idem dito, dat gebruik ik al sinds vroeger. Die is al meermaals gehackt. Ja, en OnePassword. En OnePassword niet, maar LastPass bijvoorbeeld, die is ook al 2 keer gehackt. Ja. Ja, en wat ik wel altijd mensen probeer te adviseren, en dat vind ik ook een hele mooie dat jij dat zegt, probeer wel goed over je wachtwoorden na te denken. Ik probeer wel die randomizer te gebruiken in dit geval. Dus ik maak ook echt gebruik van een password manager met een heel moeilijk paswoord, waarin 2FA is aangezet, waarin ze mijn gezicht nodig hebben, mijn Face ID, om überhaupt die password vault, zeg maar, te unlocken. En die helpt ook gewoon heel goed. Want die stoort die wachtwoorden niet in een bestand. Zodat bijvoorbeeld een Microsoft Edge of een Chrome dat doet.
Ja, het is een eng idee, hè? Als je het los van welke vorm er mogelijk al ergens rondzweeft. Ja. Maar dat het gebeurt, dat is al een enge gedachte.
Zeker.
Is het ook, maar het is wel een beetje de tijd waarin we in leven. En ja, je komt niet meer weg met wachtwoorden voor welkom 01.
Nee,
en als jij een bijzonder object bent of je bent een object of interest voor een hacker, ja, dan gaan ze natuurlijk middels social engineering ook willen kijken. Oké, hoe heet die persoon? Heeft die huisdieren? Heeft die kinderen?
Welke foto's kan ik vinden?
Welke foto's kan ik vinden? Kan ik op basis daarvan misschien een passwordlist genereren met AI, gebaseerd op de volgende varianten? Ja, dan kunnen ze
met
brute force hacking, kunnen ze bijvoorbeeld al binnenkomen in jouw e-mail.
Ja.
Ik hoor veel moeilijke termen. Social engineering, even kort. Ja.
Social engineering is gewoon in het kort dat ze eigenlijk een achtergrondonderzoek naar je doen. Oké, wie is deze persoon? Welke gegevens kan ik van hem vinden op het internet? Op de openbare bronnen? Misschien
LinkedIn,
ook op de
Facebook,
socials.
Instagram. Ja, precies. Ja.
Ja. Hey, we zitten alweer bijna aan het eind ook. Dus ik heb nog wel even een belangrijke vraag. Want we hebben het gehad over de stekker moet eruit als we geransomd zijn. Maar wanneer kan de stekker er weer in? Dus oftewel, wanneer is het weer veilig om te gaan werken, zeg maar? Hoe checken jullie dat? Kun je dat eens omschrijven?
Wij monitoren, dat is ook een goede vraag. Wij monitoren natuurlijk altijd het inkomende en uitgaande verkeer tijdens zo'n ransom. Om te kijken van oké, zien wij nog verdacht verkeer heen en weer gaan. Op basis van zo'n ransom, bijvoorbeeld zo'n ransomware aanval. Stel zo'n laptop is inderdaad gehackt, dan willen we natuurlijk niet dat hij op internet gaat. Maar we willen natuurlijk wel weten wat voor signalen, waar wil hij contact mee zoeken. En op basis daarvan hebben we natuurlijk al ons eerste aanknopingspunt van oké, we zien dat hij heel graag naar een bepaald IP of een bepaald domeinnaam wil. Ja, dan kunnen we ook kijken, doen andere apparaten binnen dit bedrijfsnetwerk dat ook? Zo op basis daarvan kun je eigenlijk al een vaststelling doen. Oké, we hebben hier te maken met misschien één of misschien meerdere apparaten die geransomed zijn. Dan weten we dus ook dat we die moeten, ja, die moeten vastpakken en gaan onderzoeken.
Kan je iets zeggen over de menselijke impact van zo'n incident bij een bedrijf? Wat maak je mee?
We maken veel dingen mee. Je merkt gewoon wel dat er veel paniek is. En als jij een bedrijf hebt dat dat er redelijk gaat en je wordt geransomed en je wordt eigenlijk geraakt in jouw core business. Ik heb ook echt wel mensen gezien die daar echt wel problemen aan over hebben gehouden. Psychische problemen. De stress, niet weten wat je kunt doen.
Niet weten wat je moet doen.
Niet weten wat je moet doen, inderdaad. Ja. En dat, ja, dat is echt wel, ja, dat zijn de wat mindere leukere kant. Want ja, een hacker weet niet wat de impact is op zo'n persoon. Die wil gewoon geld hebben.
Houden ze ook geen rekening mee?
Nee. Ja, houden ze er zeker geen rekening mee.
Die kijken naar cijfertjes.
Ja.
Is er ook nog een element wat jullie begeleiden of waar jullie in kunnen coachen?
Nou, we proberen natuurlijk wel mensen zoveel mogelijk gerust te stellen. Een beetje dat natuurlijk dat de consulting, dat is wel wat we doen en dat adviseren ook. Ja, dat is het enige wat we kunnen doen op dat moment. Want wij doen echt het feitenonderzoek. Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Hoe kunnen we dit mitigeren en hoe zorgen we ervoor dat het bedrijf weer verder kan?
Ik heb nog één vraagje, maar of heb jij ook nog een vraag?
Ga je gang, Thijs.
Ja, ik heb nog één vraagje als laatste van... kijk, als we nou over 90 dagen hier weer zouden zitten in deze setting. Wat verwacht je dan dat concrete, qua organisaties, wat ze dan qua concrete acties hebben laten zien? Dus hoe kunnen ze preventief zijn tegen de ransomware aanvallen, zeg maar? Wat raad je ze aan? Laten we het zo zeggen.
Ik raad ze altijd aan om een retainer met een DIY-partij af te sluiten. Waarom? Omdat ze dan altijd iets of iemand achter de hand hebben die direct kunnen ingrijpen. Wat ik ook adviseer is om een dienst als Dark Web Monitoring af te nemen. Puur omdat je dan, je bent dan 5 voor 12 of 1 minuut voor 12 kun je toch nog ingrijpen binnen je organisatie. Als je merkt dat er credentials zijn gelekt van jouw bedrijf.
Ja.
Of gegevens.
Ja, dus dat is eigenlijk een samenwerking wel zoeken met een partij zoals jullie. Om eigenlijk de voorbereid te zijn op.
Ja,
is het,
ja, daar ligt onze expertise ook. Wij helpen bedrijven ook om... wij doen een Forensic Incident Readiness Assessment altijd bij elk bedrijf. En waarom? Nou, ik hou niet van verrassingen, zou je niet zeggen. Maar ik wil graag weten hoe zo'n bedrijf werkt, wat ze hebben aan IT, wat voor machines dat ze hebben om een impact te kunnen bepalen. En op basis daarvan doen we ook altijd aanbevelingen.
Ja.
Ook in de beveiliging. Ook in wat wij zien op het dark web. Ook wat we zien in bijvoorbeeld een attack service scan die we dan uitvoeren.
Oké. Klinkt goed volgens mij voor klanten. Heb jij nog een laatste vraag?
Ik heb vooral heel veel geleerd.
Ja,
ik heb enorm veel nieuwe termen gehoord.
Ja, ik ook.
Dus ik heb grotendeels meegeschreven. Dus ik kijk wat het ook allemaal betekent. Maar,
we hebben weer een paar afkozen voor de lijst.
Precies.
Ja. Zeker. Naast de ESMA's.
De ESMA's?
Espresso macchiato.
Espresso macchiato. Dan komt er nog eentje bij, hoor. Dan gaan we. Dat is echt wel mooi.
Nee, ik vond het vooral heel interessant en het geeft ook wel de urgentie aan. Hè. Dus hoe dichtbij het kan zijn in veel gevallen en hoe, nou ja, hoe goed we ons kunnen voorbereiden, hoe belangrijk het natuurlijk is. Dus ik wil je bedanken, André, voor je tijd en het inkijkje wat je hebt gegeven.
Ja, hartelijk dank.
Graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht komen spreken.
Ja, graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens.